Gemeente en gasten, hartelijk welkom hier in de dienst. En als u thuis met ons meeluistert en kijkt, namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag, 25 april, wordt in de morgendienst van 9 uur de heilige doop bediend aan Noelle Meijer. In de morgendienst van 11 uur aan Micha Meijer. Door deze doopdiensten zal de groepsindeling voor alle diensten volgende week zondag wijzigen. U ontvangt daarvoor deze week een extra nieuwsbrief. Zondag 2 mei is er verkiezing van ambtsdragers. Oudeling R.R. Klinkenberg en diaken J.W. Meijer zijn periodiek aftredend en treden terug uit de kerkraad. Oudeling J. Hogendoorn heeft een jaar eerder ontheffing aangevraagd uit zijn ambt. De kerkraad heeft zijn redenen daarvoor gehoord en hem die ontheffing verleend, met ingang van het aantreden van de nieuwe ambtsdragers. Voor het ambt van ouderling stelt de kerkraad u het volgende viertal voor. Broeder A. Buitendijk senior van de gedempte Sluiskom. Broeder M.W. van Rossum uit Meidrecht. Broeder P. de Vries uit Haarlem. En broeder J. Willems senior van de Holendrechterweg. Voor het ambt van diaken stelt de kerkraad u het volgende tweetal voor. De broeder D.T. Meijer uit Uithoorn en broeder B. Willems uit Waverveen. Wat de inzameling van uw gaven betreft, er zijn vandaag twee bestemmingen. De eerste voor de kerk en de andere voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we beginnen, gemeente, met Psalm 22, vers 12 en vers 14. Vers 12, gij die God vreest, gij alle prijst de Heere. En ook vers 14, eerlang, dat betekent binnenkort, gedenkt hieraan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En wat er volgt, Psalm 22, vers 12 en 14.
Oh,
Vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Na het horen van Gods wet zingen we uit Psalm 119, vandaag vers 55. Ik verlies nochtans uw wet niet uit mijn ogen. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We openen opnieuw het evangelie naar Matteüs. Nu hoofdstuk 28, de versen 9 tot en met 20. Dus we luisteren naar Gods wet, daarna volgt Psalm 119, vers 55. En we lezen Matteüs 28, vers 9 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, van uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Wees gegroet. En zij, tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: Vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopende in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
Gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van God uit het gedeelte dat u zojuist is voorgelezen, Matteüs 28, en daarvan de versen 16 tot en met 18. Die lees ik nog een keer voor. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden, dat betekent ontboden, had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Tot zover de woorden van de tekst van vanmorgen. Maar bidden we eerst de Heer om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest, om een gezegende dienst. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor onze ouderen die nog steeds met veel beperkingen te maken hebben. En ook voor hen die niet met ons naar de kerk kunnen komen. In het bijzonder bidden we voor zuster Heren Meijer. We bidden ook voor broeder M.J. Laros uit Meidrecht, die gisteren in het ziekenhuis is opgenomen met benauwdheidsklachten en diverse onderzoeken moet ondergaan. We bidden ook voor kandidaat G. van Vliet, Bart, die gisteren een beroep heeft gekregen van de gemeente Beverwijk Westzaan. We danken de heren met Louise Meijer uit Aalsmeer. Ze is afgelopen week gevallen, heeft haar pols en elleboog gebroken. De breuk in de elleboog moest vrijdag geopereerd worden, maar die operatie is goed gegaan. We zullen met elkaar bidden en danken. Het is uw goedheid, heren, en uw trouw dat we opnieuw hier samen mogen komen rond uw woord. Niet alleen in dit kerkgebouw, maar ook thuis. Als we hebben ingeschakeld bij deze dienst. Het is uw goedheid dat we uw onderwijs mogen ontvangen. Het onderwijs dat u ook na Pasen gaf aan uw discipelen. En Heere, daarom roepen we uw heilige naam aan, met dankzegging, met diep ontzag. U, de drie enige God, Vader en Zoon en Heilige Geest. Laat het zo mogen zijn dat u door ons allemaal vandaag ook aanbeden wordt. Zoals we dat lazen van de discipelen. Omdat wij geen middel hebben tegen de dood en het oordeel. Dat wij de dood niet teniet kunnen doen. Maar dat we ook vanmorgen weer mogen horen van een opgestane Christus die de dood heeft overwonnen. Die het leven schenkt aan schuldigen en verlorenen. En alle macht heeft in hemel en op aarde. Wij bidden u, Heere, wilt u door uw geest het werk van Christus vanmorgen helder doen horen, aan ons hart leggen. Ja, wilt u het toepassen? Niet alleen dat Christus leeft, maar dat hij ook leven wil geven aan zondaren. Heere, geef dat we allen vanmorgen van hem mogen horen en daardoor, door het geloof, op hem mogen zien. En verheerlijkt u zo uw eigen werk onder ons deze morgen. Nee, dat hebben we niet verdiend. Dat u opnieuw tot ons komt en tot ons spreekt. Dat hoorden we ook weer uit de woorden van uw wet, die ons schuldig stelde. Heere, u kent ons volmaakt. U weet dat we zondaar zijn, veel beter dan dat wij dat zelf weten. Zondaar tot in het diepst van onze gedachten. Heere, vergeeft u onze schuld en zie ons aan in hem, over wie we ook vanmorgen zullen horen. Wees ons genadig in Christus Jezus en betoon dat u niet alleen alle macht hebt in hemel en op aarde, maar ook in de wereld van ons hart. En heren, als we u niet kennen, als er geen waar geloof in ons leven is en we dat niet beoefenen, maak ons dan vanmorgen levend naar uw woord en door uw woord. Verbreek door het werk van uw geest de banden van de macht van de boze. Als we nog onder die banden verkeren, dan denken we vrij te zijn. Maar we vergissen ons. Dan mogen we u vragen, Heere, wend ons leven naar u toe. Geef dat we door uw woord en geest u zullen ontmoeten als de vorst van het leven. En leer ons dan te leven door het geloof. Laten we onze enige ankergrond van de hoop vinden in u, de opgestane Christus. Heere, zegent u zo uw woord, komt u erin mee met uw geest. Wij bidden u voor de hele gemeente, voor de jongens en meisjes die hier zijn in de kerk, maar ook als ze thuis meeluisteren en kijken. Heere, geeft u ook aan hen concentratie en aandacht om uw woord te horen. Geef ook uw zegen aan hen in deze dienst. Wees u met de ouders in de gezinnen. Geef dat ze hun kinderen mogen voorgaan in het leven met u. Maar zegen ook allen in de gemeente die alleen door het leven gaan. Mogen ze dat doen wandelend in uw spoor. Wij bidden u, Heere, ook voor onze ouderen, als ze nog met beperkingen te maken hebben. Ook al, we bidden u ook voor hen die al lange tijd niet naar de kerk kunnen gaan. In bijzonder willen we u noemen de naam van onze zuster Heren Meijer. Wees u met haar op haar hoge leeftijd. Heere, u weet dat op de tijden dat we samenkomen als gemeente in de kerk, dat ze dan aan ons denkt en voor ons bidt. Wij bidden u ook voor haar. Geeft u haar het licht van u in het hart. Het licht dat alleen ontstoken wordt door uw geest op grond van het offer van Jezus Christus. Heren, wij bidden u voor onze broeder Laros, die in het ziekenhuis is opgenomen met benauwdheid. Heren, ondersteunt u hem. Geef dat de medicatie zal aanslaan en dat de onderzoeken ook duidelijkheid verschaffen. Mag hij zijn hele leven in uw hand geven en geeft u hem rust in u. Wij bidden nu voor onze broeder Bart van Vliet, die na een lange tijd van wachten een roepstem uit de gemeente van Beverwijk Westzaan heeft ontvangen. Heere, geeft u hem en zijn vrouw licht, het licht van uw geest, uw leiding, ook over de weg die zij moeten gaan. Wilt u daarin ook duidelijkheid geven? Wij danken u samen met Louise Meijer. Plotseling moest ze naar het ziekenhuis vanwege een vervelende val en de breuk in haar pols en elleboog. Maar u hebt gezorgd, Heere. U hebt de handen van de artsen bestuurd en daar danken we u voor. En als ze nu een tijdje met beperkingen moet leven, geeft u haar dan ook de rust om zich te richten op u. Leidt u haar door uw hand tot de rust die er is in de Heer Jezus Christus. Heren, wij danken u ook opnieuw dat u bij Evi Simons zo'n bijzondere en wonderlijke vooruitgang gegeven hebt. Dat u de vele gebeden hebt willen verhoren, zodat ze weer kon gaan praten. Dat ze weer kon gaan bewegen. Dat er elke dag vooruitgang is, dat ze nu zelfs even thuis mag zijn en zelfs al achter de rollator gelopen heeft. Heren, het is een reden om uw grote naam te danken. Geeft u uw zegen over wat u schenkt. Laat het in het hart van Evi en alle kinderen die ervan horen geestelijke vrucht geven. Dat u leeft, dat u een hoorder bent van het gebed En dat u ons roept, hoe jong ook dat we ook zijn, tot een leven met u. Heere, zegent u zo een ieder, hier en thuis. Zegen ons in deze dienst. Kom met uw Heilige Geest. Geef uw nabijheid, uw leiding en uw licht om uw woord te verkondigen en ernaar te luisteren. En wilt u de duivel, die altijd maar weer bezig is om uw werk af te breken, op afstand houden, dat hij zijn schadelijke werk niet zal doen. En mag zo alles in deze dienst uitlopen, op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen we nu Psalm 28, vers 5 en vers 6. Geloofd zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. Hij is mijn sterkte en schild in het strijden. En ook vers 6, God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. Hij zal in weerwil aller machten zijn rijksgezalven staag behoeden. En wat er volgt, Psalm 28, vers 5 en 6. Laten we in antwoord op de prediking zingen Psalm 93, vers 1 en 4. Dus Psalm 93, vers 1 en 4 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, door alle gebeurtenissen in politiek Den Haag de achterliggende weken, en eigenlijk al sinds de val van het kabinet Rutte 3, zijn er twee woorden die steeds weer genoemd worden door politici. Niet alleen in de debatten rond de vastgelopen formatie, Maar ook toen er een nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer moest worden gekozen, toen klonken die woorden weer. Macht en tegenmacht. Het gaat bij het landsbestuur om macht. Dat is de bevoegdheid om besluiten te nemen, om gehoorzaamheid te vragen, om plannen door te voeren. En ook om middelen te hebben om criminelen op te pakken en te straffen. Macht om fraudeurs te laten betalen en om mensen die de wet overtreden aan te pakken. Maar, en zo wordt dat in de politiek bedoeld, macht moet wel goed gecontroleerd worden. Anders kunnen dingen zomaar uit de hand lopen. Er moet een tegenmacht zijn die de machthebbers wijst op gebreken, op oneerlijkheden, op fout gebruik van die macht. Macht en tegenmacht. Tegenmacht bedoeld om de uitwassen van machtsuitoefening tegen te gaan. Waarom? Omdat macht in handen van zondige mensen al heel snel kan omslaan naar machtswellust. Dan is macht niet meer dienend, maar heersend. En als wij het woordje macht horen, dan denken we al heel snel aan heersende macht. Vandaar dat er tegenmacht nodig is. Maar als in de Bijbel het woordje macht valt, dan is dat dienende macht. Als volmacht, als bevoegdheid om anderen te dienen en daarin ook dingen van mensen te vragen. Zeker als dat woord gebruikt wordt voor de Heere. En gezegd wordt dat Hij macht heeft, dat Hij machtig is. En als dat van de Heere gezegd wordt, dan is dat een absolute macht. Dat Hij in staat is om alles te willen en te doen wat naar zijn raad is. En nee, die goddelijke macht, die heeft geen tegenmacht nodig. Het is de macht waarmee God de wereld schiep, de hemel en de aarde en alles wat erop is. En daarvoor had Hij niemand nodig. Het was zijn wil. Net zoals we dat zingen met Psalm 33. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van s Heere mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. Het is diezelfde macht waarmee Hij ook zijn Zoon naar deze aarde zond. Om door zijn dood en opstanding mensen te herscheppen tot een nieuw leven. En die goddelijke macht, die volmacht om als koning te heersen, die geeft de Vader aan de opgestane Christus. En daarover horen we vanmorgen. Laten we naar de tekst gaan luisteren. Matteüs 28, vers 16 tot 18. En als thema zetten we boven de tekst en het verband de blijvende macht van de opgestane. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats een beloofde werkelijkheid. In de tweede plaats een betwijfelde werkelijkheid. En in de derde plaats een bevrijdende werkelijkheid. Dus de blijvende macht van de opgestane. Een beloofde werkelijkheid, een betwijfelde werkelijkheid en een bevrijdende werkelijkheid. Allereerst dat eerste, een beloofde werkelijkheid. Het is Pasen geworden. Het heeft geklonken, de Heere is waarlijk opgestaan. En alles in het boek Matteüs stuwt naar het hoogtepunt in hoofdstuk 28. De Heere is opgestaan en we horen op eerste paasdag de twee reacties die er zijn op zijn opstanding. De reactie allereerst van de vrouwen. Ze ontmoeten de opgestane in geloof. En dat leidde tot aanbidding. Ze geloofden de waarheid van Pasen. Maar we hoorden aan de andere kant ook de reactie van de wachters en de overpriesters en de schriftgeleerden. Zij geloofden niet in Christus. Ze hadden hem niet ontmoet. En hun reactie? Ze verspreiden de leugen rondom paas. Het staat in vers 9 tot en met 11 heel scherp tegenover elkaar. En hoe reageerden de discipelen? De discipelen die meer dan 3 jaar met hun meester zijn opgetrokken. Nou, in de andere evangelieën, Marcus, Lucas, Johannes, lezen we veel over de reactie van de discipelen. Maar het is opvallend dat al die verschijningen die de opgestane Christus, van de opgestane Christus in Judea rond Jeruzalem, behalve die allereerste bij het graf, niet in Matteüs genoemd zijn. Want de Heer Jezus is aan Petrus verschenen. Hij is aan zijn halfbroer Jacobus verschenen. Daarover hoorden we vorige week van dominee de Graaf. Hij is aan Maria Magdalena verschenen, aan de Emmausgangers. Aan de 10 discipelen zonder Thomas. Aan de 11 discipelen met Thomas. Maar van al die verschijningen in Judea, rond Jeruzalem, lezen we bij Matteüs niets. Matteüs vat het allemaal compact samen en hij concentreert zich in hoofdstuk 28 op 1 beloofde ontmoeting. Want die lijn valt op. Kijkt u maar in vers 7. Daar krijgen de vrouwen van de engel de opdracht, ga haastig heen en zeg zijn discipelen dat hij is opgestaan van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het jullie gezegd. En tot verwondering van de vrouwen verschijnt de Heer Jezus vervolgens, als ze op weg gaan, aan hen persoonlijk. En dan herhaalt de Heer Jezus de boodschap van de engel in vers 10. Vrees niet, ga heen, boodschap mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea. Al daar zullen ze me zien. En dan hebben die vrouwen die boodschap overgebracht. Jullie moeten naar Galilea. Daar zal het komen tot een ontmoeting met jullie heren en heiland. En als we dan dat intermezzo van vers 11 tot en met 15 van die leugen van de Joodse raad even laten rusten, dan trekt Matteüs eigenlijk maar 1 lijn. De vrouwen hebben die boodschap gebracht. Die boodschap is onderstreept door de Heer Jezus. En dan vers 16. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea. Opnieuw benadrukt Matteüs voor zijn eerste lezers, de lezers van zijn eigen volk, als het gaat om Christus, gaat het altijd om belofte en de vervulling van die belofte. Want Matteüs heeft ook heel nadrukkelijk geschreven dat de Heer Jezus zelf deze specifieke ontmoeting in Galilea voor zijn lijden en sterven had beloofd. Dat lezen we in Matteüs 26 vers 31. Ze waren na het Pascha, dat de Heer Jezus niet had afgemaakt, op weg gegaan naar de hof Gethsemane. En onderweg had de Heer Jezus zijn discipelen ernstig gewaarschuwd. Nee, niet Judas, die was er toen al niet meer bij. Het was tegen de 11 dat hij gezegd had, ge zult allen aan mij geërgerd worden, deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Daar haalt de Heer Jezus een profetie aan. Maar, en dat zei hij er toen al bij, nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Nee, de discipelen hadden er niet op gelet en er niet bij geleefd. Ze waren zo bezig om de Heer Jezus ervan te overtuigen dat ze zich echt niet aan hem zouden ergeren. Dat ze hem nooit zouden verloochenen. En daardoor hadden ze de boodschap van de opstanding niet onthouden en niet geloofd. En dat heeft bij hen voor heel veel geestelijke duisternis gezorgd. Want wat had de Heer Jezus gezegd? Ik zal de herder slaan. Hij citeerde een profetie van Zacharia. En de herder was geslagen. En de schapen waren verstrooid, zoals de profeet had geprofeteerd. Maar, en dat konden ze weten, Zacharia had er nog iets bij mogen zeggen. We lezen het in Zacharia 13, vers 7. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Die kleine, dwalende schapen die hun herder verlaten hadden. De Heer Jezus zoekt ze op. Niet alleen in Judea en Jeruzalem, maar ook naar zijn belofte in Galilea. En in de tekst is het zover. En Matthäus laat het zien. Zie je wel? Mijn eigen volk. Joden. Jullie kennen toch de schriften? Zacharia heeft het geprofeteerd. En hier is de opgestane Messias. Hij heeft het vervuld. Belofte en vervulling. Wanneer deze verschijning in Galilea precies heeft plaatsgevonden, weten we niet. Wat we wel weten, dat staat er nadrukkelijk, dat de 11 discipelen, die waarschuwing en belofte gekregen hadden, nu ook op weg gaan naar Galilea. We weten uit het evangelie van Johannes dat op de opstandingsdag Thomas niet bij zijn broeders was, toen de Heer Jezus verscheen. We weten dat hij er een week later wel was. De 11 waren toen compleet. En nu zijn ze opnieuw met 11. Dit zal dus nog weer later zijn geweest. We moeten waarschijnlijk denken aan enkele weken na Pasen. Maar ze gaan nu eindelijk op weg. Niet zomaar, maar op grond van de belofte. In Galilea zal ik jullie ontmoeten. Waar? Er staat dat ze gaan naar de berg die Jezus bescheiden had. En bescheiden, dat betekent bevelen, ontbieden. De Heer Jezus heeft heel nadrukkelijk de plaats van ontmoeting zelf aangewezen. Daar wil ik jullie zien. Hij is de eerste, het is zijn initiatief. We lezen daar verder niet van in de evangeliën, maar voor de discipelen was het duidelijk. En welke berg de Heer Jezus genoemd heeft, dat weten we ook niet. Daar is veel over gespeculeerd. Maar het is in ieder geval een berg in Galilea. En dat betekent dat het dus niet de Olijfberg is. Waar de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart met zijn discipelen samenkwam. Maar welke berg het ook geweest is, in de evangelie is één ding wel duidelijk. Als wij over een berg lezen, dan is er sprake van een beslissend moment in het spreken en het handelen van de Heer Jezus. Op of bij een berg openbaart hij in het bijzonder zijn messiaanse macht en bevoegdheid. Dan laat hij zien wie hij werkelijk is. En dat zien we in het evangelie van Matthäus bijvoorbeeld. We hebben daarbij stilgestaan. Op de berg van de verzoekingen. Daar toont de Heer Jezus al zijn messiaanse macht tegenover de duivel. We zien dat in de hoofdstukken 5 tot en met 7. Waar de Heer Jezus op een berg zit en de bergrede uitspreekt. Zijn onderwijs geeft tijdens zijn rondwandeling. We zien dat in Matthäus 17. Als hij met enkele discipelen op de berg is en daar verheerlijkt wordt, de berg van de verheerlijking. Kortom, een berg is niet zomaar een geografische aanduiding. Het is in de evangelie ook de specifieke plaats waar Jezus laat zien dat hij messiaanse macht heeft. En zo ook hier, helemaal aan het einde van het Bijbelboek Matthäus. Hij gaat zijn discipelen naar zijn belofte nog een keer tonen dat hij de opgestane is. Dat hij dezelfde is als die ze al 3 jaar lang dienen en volgen. Ja, hij gaat hen laten zien door echt naar Galilea te gaan, dat hij inderdaad die herder is uit Zacharia 13. Maar dat betekent dus ook dat hij hen niet loslaat. Dat hij zijn hand tot de kleinen, tot hen, zal wenden. Gemeente, wat is dit een wonderlijke en genadige zorg van de opgestane Christus. dat hij zijn verstrooide schapen hier zelf weer bijeenbrengt. Dat hij ze leert om te leven uit het woord. Dat hij ze leert te leven vanuit de belofte die hij zelf gesproken heeft. En ja, daar moet hij ze zelf toe aansporen. Anders zijn ze het weer kwijt en weten ze het allemaal niet meer. Misschien herkent u dat trouwens wel uit uw eigen leven. Dat de Heere bepaalde woorden uit de schrift zo nadrukkelijk heeft laten leven in uw hart. Dat je ze hoorde in de prediking of dat ze tot je kwamen in je stille tijd. En dat het op dat moment zeker was. Hier spreekt de Heere persoonlijk tot mij. Maar dan komt het op geloven aan. Dan komt het erop aan of we ook leven vanuit dat woord. Op de geschonken belofte. Of we daar ook biddend mee werkzaam zijn om de vervulling ervan. Want hoe vaak gebeurt het niet dat het dan zo snel weer verslapt. Of dat je door de zonde van ongeloof het woord van de Heere vergeet. En dat je je dan vervolgens afvraagt, Heere, waarom is het nou geestelijk zo donker in mijn leven? Dan vraagt de Heere vanmorgen, aan de hand van dit voorbeeld van de discipelen, wat heb je met mijn woord gedaan? Want de opgestane Christus brengt zijn volgelingen hier weer bij het woord dat hij voor zijn lijden en sterven al gezegd had. Ik zal opstaan. Ik zal jullie voorgaan naar Galilea. Ja, ik zal als grote herder geslagen worden. Ik zal als het lam van God ter slachting worden geleid. En jullie zullen als schapen compleet in verwarring raken. Wegvluchten, verstrooid worden. Maar ik houd getrouw mijn woord. Ik kom op mijn woord terug. En de Satan heeft de discipelen geprobeerd te zeven als de tarwe. Om ze in ongeloof te brengen, in wanhoop. Maar het is hem niet gelukt. Want de Heere houdt zijn genadewerk in stand. Hij gaat zijn hand tot deze kleine wenden. Maar wat heeft de Heere Jezus er een werk aan gehad? Om zijn discipelen zover te krijgen dat ze nu inderdaad naar Galilea gaan. Naar die berg waar hij hen ontboden had. Want toen de vrouwen allereerst met die boodschap kwamen. Hij is opgestaan. En jullie moeten naar Galilea. Toen hadden ze gezegd, dat is ijdel geklap. Dat is vrouwenpraat. Dat nemen we niet serieus. En toen de Heer Jezus onverdiend en onverwachts aan henzelf al verscheen daar in die opperzaal in Jeruzalem. Toen schrokken ze enorm. Toen dachten ze dat het een geestesverschijning was. Toen moest de Heer Jezus het zeggen, vrees niet. Maar nu gaan ze naar zijn belofte. Al is het geloof van sommigen nog zeer wankel. En dat brengt ons bij het tweede, een betwijfelde werkelijkheid. Jongens en meisjes, in de Bijbel staan verschillende verhalen over de opstanding van de Heer Jezus. En iedere keer als je zo'n verhaal leest, dan zie je twee soorten reacties. Reacties van de vrouwen, de discipelen en andere volgelingen van de Heer Jezus. De eerste reactie is, als ze de Heer Jezus zien, terwijl ze dachten dat hij gestorven was, dat ze hem gaan aanbidden. Kijk maar in je Bijbeltje in vers 9. De vrouwen, dat staat als eerste in Matteüs 28, die grijpen zijn voeten en aanbidden de Heer Jezus. En nu in de tekst in vers 17, als ze hem zagen, de Heer Jezus, baden zij hem aan. De discipelen gaan ook aanbidden. Dat is de ene reactie. Aanbidden. Wat is dat eigenlijk? Nou, jij weet wat bidden is. Dan doe je je handen samen. Dan doe je je ogen dicht. En bij je bed kniel je op je knieën voor je bed. En je spreekt tot de Heere, dat is bidden. Maar aanbidden, dat gaat nog een beetje verder. Dan wil je de Heere de allerhoogste eer geven. En daar heb je vaak dan helemaal geen woorden voor. Nou, dat zie je hier bij de discipelen ook. Ze aanbidden de Heer Jezus. Ze vallen op hun knieën op de grond en ze buigen voor hem. En daarmee zeggen de discipelen eigenlijk zonder woorden: Heer Jezus, u bent de koning van mijn leven. U bent zo groot en ik zo klein. Aanbidden, dat is eigenlijk zeggen zoals dat bekende lied dat zegt, misschien ken je het wel. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Dat is aanbidden. Maar dat is niet de enige reactie als de Heer Jezus verschijnt. Want in vers 17 staat ook, doch, dat betekent maar, sommigen twijfelden. Nou, daar schrikken we misschien wel een beetje van. Hoe kan dat nu? Daar zijn 11 discipelen. Ze zijn al 3 jaar bij de Heer Jezus. Ze hebben al zijn wonderen gezien, ze hebben zijn woorden gehoord. Hij heeft ze verteld dat hij de echte Messias is, die beloofd is. De Zoon van God. Hij is aan hen verschenen in Jeruzalem, toen ze achter die gesloten deuren zaten weggekropen. En nu zoekt hij ze op in Galilea, precies zoals hij beloofd heeft. En dan staat er sommigen die twijfelen. Hoe kan dat nu? Nou weet je, het wonder van de opstanding is zo groot dat ze het niet kunnen begrijpen. Sommige discipelen aarzelen. Dat is wat met dit woord bedoeld is. Zou het echt hun meester zijn? Kijk, er staat niet. En sommige van de discipelen die zeiden, ik geloof er helemaal niks van. Nee, er staat, sommigen twijfelden. Hun geloof is nog zo klein. Het is wankel. Weet je, als je de Heer hebt liefgekregen, als je je zonde voor de Heer hebt beleden, als je de Heer Jezus hebt leren kennen door het geloof, als jouw zaligmaker, omdat je zijn stem hebt gehoord door zijn woord, dan kan er soms toch zomaar weer twijfel zijn. Weet je hoe dat komt? Omdat we zondaar blijven. Dat je je afvraagt, zou het echt waar zijn? Zeker als je denkt aan hoe vaak je in je leven je toch weer van de Heere wegdwaalt. Nou, dat zien we hier bij verschillende discipelen ook. Als ze niet dicht bij het woord van de Heere leven, dan komt er toch al snel weer die twijfel naar boven. En dat is toch het werk van de tegenstander van God, de duivel. Die probeert ons altijd maar weer bij de Heere vandaan te trekken. En daarom is het zo nodig dat je bidt, Heere, leer me dicht te leven bij u. Geef me een hart dat u lief heeft en een hekel heeft aan de zonde. Gemeente, dit is opvallend, die twee reacties, aanbidden en twijfelen. Dat is overigens wel een lijn die we in het boek Matteüs steeds tegenkomen. Dat er sprake is van aanbidding. We zagen het met kerst hoe de wijzen uit het oosten kwamen om de geboren koning te aanbidden. We kunnen dat lezen in Matteüs 8 als daar een melaatse komt in zijn ellendige toestand. Maar dan staat er dat hij op zijn knieën valt en een indringend gebed uitspreekt. En dat is toch een vorm van aanbidding. We lezen het van Jairus. Die gaat ook door de knieën. Van de Canaanese vrouw. We lezen het van de moeder van Johannes en Jacobus. In Matteüs 20. En alle keren zijn het mensen. Nee, niet volmaakte mensen. Maar mensen die vol zijn. Van de majesteit en de macht van Christus. Het is een biddend begroeten van Christus in zijn koninklijke heerlijkheid. En voordat we letten op die twijfel, is het toch wel de vraag, hoe is dat bij u? Kent u die aanbidding in uw leven? Zoals we dat hier ook lezen van de discipelen. Want waar geloof komt altijd tot aanbidding. En aanbidding is dan niet jezelf centraal stellen of zeggen, kijk, mijn geloof is. Nee, precies het tegenovergestelde. Een ontmoeting met Christus is, als we zien op onszelf, altijd een onverdiend wonder. Maar wel een wonder dat tot aanbidding leidt. Dan begrijpen we Petrus zo goed, die bij de wonderbare visvangst op zijn knieën valt in aanbidding. En tegelijkertijd zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Aanbidding, dan erken je je eigen zondigheid tegenover Christus reinheid. Aanbidding, ja, dan erken je ook de twijfel die er soms zomaar weer in je hart opbloeit. Je erkent je afhankelijkheid van zijn macht en majesteit. Aanbidding. Aanbidding richt zich op Christus als profeet, die de woorden van God aan je heeft bekendgemaakt en nog steeds door zijn geest onderwijs geeft. Aanbidding, dat doe je ook tot Christus als priester, die die diepe weg van kruis, dood en graf is gegaan, zodat hij de vloek die op je rustte heeft weggedragen. Aanbidding, dat richt zich op Christus als koning, die het helemaal voor het zeggen heeft in je leven. En dat leidt bij elke stap die je zet tot het gebed, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En daarom komt uit de woorden van deze tekst, ondanks dat we dat woordje twijfel lezen, toch een aansporing. Een aansporing tot aanbidding. Als het in ons leven niet gekomen is tot aanbidding, is er dan wel geloof? Het is de aansporing die we bijvoorbeeld tegenkomen in Psalm 96. Aanbid hem nederig, al heel uw leven. Hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Leer aarde, daar horen we dus ook bij. Leer aarde voor zijn majesteit. Leer voor zijn aangezicht te beven. Maar dan is er bij sommigen dus ook die twijfel. En misschien herken je dat ook wel. Doch sommigen twijfelden. Of denkt u, ja, maar dat is toch ongepast? Dat is toch onmogelijk? Als de Heer Jezus zo in levende lijven voor je staat, dan hoef je toch niet meer te twijfelen? Nou, gemeente, ik wil hier zeker geen lans breken voor twijfel vanwege ongeloof. Zeker niet, want ongeloof is een erge zonde, wie u ook bent. Maar tegelijkertijd, als voor u de zaligheid zo vanzelfsprekend is, dat het altijd geestelijk licht is bij u, dat er nooit eens een aarzeling is vanwege uzelf en vanwege wie je bent voor de Heere, is het dan wel geestelijk leven? En nogmaals, ik vraag dat niet om twijfel als kenmerk van het ware aan te wijzen, maar wel om te zeggen dat Gods opzoekende zondaarsliefde en zijn genade nooit een automatisme voor ons mogen zijn. Bovendien speelt die oude mens ook altijd weer op, doch sommigen twijfelden. En nee, dat was niet zoals de Heer het heeft bedoeld. De Heer wil dat al zijn kinderen heel dicht bij zijn woord leven. En dat ze zich niet laten meenemen door ongeloofsgedachten die de duivel influistert. Daarom moeten we vrezen voor twijfel, vrezen voor ongeloof, maar tegelijk niet geestelijk zorgeloos zijn. Een betwijfelde werkelijkheid. Maar dan leren we hier ook dat de Heere zijn wankelende en aarzelende en twijfelende kinderen niet loslaat. Sterker nog,
We zien hier dat de Heer het evangelie van de overwinning van, door Christus aan hen bekend maakt en zelfs aan hen toevertrouwt. Aan deze twijfelende discipelen en aan de anderen, aan zwakke mensen, geeft hij straks de opdracht om zijn woord te verkondigen. Maar wat wel duidelijk is, is dat de Heer steeds weer de eerste moet zijn om ons van onze ongeloofsgedachten te bevrijden. Maar de Heer Jezus heeft zijn discipelen er niet om verworpen. Vanwege hun geestelijk gebrek en zwakheid zegt hij niet: doch sommigen twijfelden, dan ga ik dus nu weg. Nee, dat zegt hij niet. En hij zal u en jou er ook niet om verwerpen. Ondanks je ongeloofsgedachten, als je je maar neerbuigt aan zijn voeten en ze eerlijk beleidt. En zeg het dan maar, vraag het dan maar, om meer van hem te leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Want dat is het beste medicijn tegen alle twijfel, aarzeling en ongeloof. Maar twijfel alstublieft nooit aan zijn bereidwilligheid om u zijn genade te schenken. Ook als je weer eens naar binnen kijkt en jezelf moet beschuldigen vanwege je ongeloofsgedachten, je zwakheid. Hij kent u volmaakt. Met eerbied gezegd, de Heer weet waaraan hij begonnen is toen hij u trok uit de duisternis tot zijn licht. Het is de Heer alleen die twijfel zal oplossen. Dat doet hij hier ook bij de discipelen. En dat brengt ons bij het derde, een bevrijdende werkelijkheid. Want wat staat er in vers 18? Ik zei u al, daar staat niet: en Jezus liep heel snel bij hen vandaan. En Jezus bij hen komende. Bij allemaal, ook bij die twijfelaars. Hij komt dichterbij. Hij neemt de afstand weg die er nog bij hen was, ondanks de aanbidding. En dan gaat de opgestane Christus spreken. En wat zegt hij dan? Gaat hij dan spreken over hun ongeloof? Gaat hij dan spreken over de dingen die gebeurd zijn vanaf het moment dat ze de paaszaal verlieten? Maakt hij hen grote verwijten vanwege hun twijfel? Niets van dat alles. Hij gaat spreken over zijn macht. Over zijn bevoegdheid. Die nu in zijn handen ligt. Hij gaat alle twijfel wegnemen. En op die manier hun aanbidding nog groter maken. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gemeente, wat een rijk evangeliewoord klinkt hier tot Jezus' volgelingen. Niet alleen daar en toen, maar ook hier en nu. En hij spreekt het met goddelijk gezag. Mij is gegeven alle macht. Hij heeft die macht gekregen van zijn Vader. Ziet u dat we hier in het slot van het evangelie komen op een hoogtepunt. Christus heeft als opgestane alle macht ontvangen. Ja, hij werd verworpen. Hij is veracht. Hij is gemarteld. Hij is geslagen. Hij stierf. Hij lag in het graf. En wie is er machtelozer dan een dode? Het leek alsof alle macht hem ontnomen werd. Maar dan wordt het paas. En hij staat op als overwinnaar over dood en graf. En kan het nu zeggen: mij is gegeven alle macht. Macht. Nee, dat is geen heersende macht. Ik zei u het aan het begin. De Heer Jezus noemt hier een woord dat betekent volmacht. Hij is bevoegd om als koning te dienen. Tijdens zijn rondwandeling op aarde werd die macht ook al wel eens zichtbaar in de wonderen en de tekenen die hij deed. Maar even zo vaak was die macht verborgen. En op verschillende momenten zei de Heer Jezus dat ook. Als hij mensen had genezen of van duivelen had bevrijd, dan zei hij, zeg het verder tegen niemand. Want hij wilde niet dat mensen uit verkeerde motieven tot hem zouden komen. Dat ze hem alleen maar zouden gaan volgen om wat hij allemaal kon. En niet om wie hij was. Maar nu zijn werk op aarde, zijn voltooiing nadert, proclameert hij het als het ware. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daarover schrijft Paulus een loflied in de brief aan de Filippenzen, zoals we dat in de adventstijd hoorden. God heeft hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Hoort u dat, aanbidding? Alle knie van degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, het is een wereldwijde macht. De hele schepping valt onder de heerschappij van Christus. Ook nu, ook vandaag, 2021. Ook al denk je misschien, nou, ik zie er helemaal niets van. Het lijkt wel alsof de vijanden van Christus steeds meer terrein winnen. Gemeente, dat is blikvernauwing die de duivel ons influistert. Het loopt de Heere niet uit de hand. Er gaat geen dag voorbij of Christus werkt met zijn woord, met zijn geest, door zijn offer. En dat betekent dat zijn koninkrijk elke dag wordt uitgebreid. En dat het rijk van de Satan elke dag terrein verliest. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De discipelen worden erdoor bemoedigd. Want deze woorden van de Heer Jezus zijn een onderstreping van wie hij is. Doch sommigen twijfelden en nu neemt hij die twijfel weg. Waarom? Wel, in vers 18 klinkt de echo van het oude profetenwoord van Daniël. In Daniël 7 ontvangt Daniël het eerste visioen. En aan het einde van dat visioen krijgt hij een blik in de hemel. En dan ziet hij de heilige engelen, die als het ware een erehaag vormen voor de Zoon des Mensen, die voor de troon wordt gebracht van de Oude van Dagen. En daarmee wordt de drie enige God bedoeld, die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is. En als Daniël dat ziet, profetisch, dan ziet hij de Zoon des Mensen naderen, maar die wordt niet verteerd door de vuurgloed die vanuit de troon komt. Waarom niet? Omdat de mensenzoon al is verteerd in de hof Gethsemane, aan het kruis op Golgotha. Daniël ziet daar Christus voor zijn vader naderen als opgestane, als overwinnaar. En wat ziet Daniël dan? We lezen het in hoofdstuk 7, vers 14. En hem werd gegeven heerschappij, alle macht en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden, in hemel en op aarde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. En nu de discipelen hier op die berg in Galilea hun meester ontmoeten, precies zoals hij beloofd had, onderstreept hij daarmee die bevrijdende boodschap die Daniël al mocht profeteren. Mij is gegeven alle macht. Zie je wel dat ik de Zoon des Mensen ben? Hij heeft nu de volledige macht om mensen tot de zaligheid te brengen. En om het rijk van de vorst der duisternis te gronden te richten. Jood en heiden mogen de heilsboodschap gaan horen. En daarom zendt Christus dienaren uit. in de wereld en nu ook nog in de kerk. En nee, dat zijn geen geestelijke krachtpatsers. Dat zijn zelfs dienaren van wie we lezen, doch sommigen twijfelden. Wat is deze paasboodschap een troost voor al Gods kinderen? Mij is gegeven alle macht. Christus heeft de sleutels van de hel en van de dood. Hij is gezalfd tot profeet. En heeft alle macht als profeet om ons de woorden van zaligheid bekend te maken. Hij heeft alle macht omdat hij gezalfd is als priester om de zonde met zijn macht te vergeven bij een ieder die door het geloof tot hem vlucht. Hij is de fontein van het levende water die de macht heeft om te reinigen door zijn bloed. Hij is gezalfd tot eeuwige koning om met zijn machtswoord harde harten open te breken en hen door geloof en bekering onder zijn genademacht te brengen. Kortom, Christus heeft alle macht, alle bevoegdheid om u, om jou te brengen waar we zijn moeten. En ons daar weer opnieuw te brengen als dat nodig is. Om ons te brengen bij het doel van ons leven, de volledige overgave aan de drie-enige God. Aan het volkomen leven met God. En daarin is geen deel van de schepping voor hem onbereikbaar. Als hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dan strekt die macht zich dus ook vandaag uit tot Oude Kerk aan de Amstel. En de vraag voor ons is, hoe reageren we op deze woorden van de opgestane over zijn blijvende macht? Verzet je je ertegen? Zit je te luisteren en denk je, ik wil liever eigen baas zijn. Het benauwt me dat er iemand is die macht over me heeft. Weet je, als je zo denkt, dan bevind je je nog onder die andere macht. De macht van de vorst der duisternis, Gods grote tegenstander. En ja, hij doet je denken dat je onder zijn macht volkomen vrij bent. Maar hij neemt je mee in de vernauwende gedachtenpatronen van deze wereld die voorbij gaat. Hij stimuleert je om je tijd te laten opgaan naar de dingen die van deze aarde zijn. En uiteindelijk eindigt zijn macht in een eeuwige nacht. Maar vandaag staat de Heer Jezus Christus als opgestane door zijn woord voor je. Ja, aan de ene kant waarschuwt hij je, samen met de woorden van Psalm 2, durf gij bestaan te twisten met mijn kracht? Ja, dan moet hij in het oordeel ook zeggen, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend, want je hebt niet willen buigen voor mijn koningschap. Je hebt mijn macht om als priester de zonde te vergeven, mijn bereidwilligheid daartoe heb je miskend. Maar aan de andere kant nodigt hij ook vanmorgen door zijn woord om te buigen onder zijn macht. Want de dienst aan deze opgestane koning is geen harde dienst. Hij zegt het, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En ja, er is inderdaad messiaanse macht nodig om ons op die plaats te brengen aan zijn voeten en om ons daar te houden. Maar als je deze paaskoning mag leren aanbidden, dan leer je ook zijn oneindige liefde kennen. En de bevrijdende werkelijkheid dat hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Want deze machthebber, deze opgestaan, is niet alleen de herder die geslagen is en die nu zijn hand tot de kleine wendt. Het is ook de herder die de goede herder is. En die het zegt, mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde. En ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven, want daartoe heeft hij de macht. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, want daartoe heeft hij de macht. En niemand zal ze uit mijn hand rukken, want daartoe heeft hij alle macht. En als je dat wonder weer geloven mag, dan zing je het van harte mee. De Heere regeert, de hoogste majesteit. bekleed met sterkte om God met heerlijkheid. En ook uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Want al wat ge ooit beloofd hebt, zal bestaan. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Barmhartige en almachtige Heere in de hemel, tot u willen wij spreken in het gebed om u te danken voor uw woord van deze morgen. De boodschap van Pasen, dat u door de dood bent heen gegaan, Heere Jezus Christus, en u alle macht ontvangen hebt in hemel en op aarde, dat er ook niets en niemand voor u onbereikbaar is. Heere, leer ons in aanbidding voor u te buigen. Dat we door het geloof kunnen meebelijden wat zojuist klonk. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat ge ooit beloofd hebt, zal bestaan. Heere, mogen we zo vervuld zijn met de lof op uw grote naam. Dat u in liefde hebt omgezien. Ook naar wankelende en twijfelende discipelen, en dat u hen alle wilde sterken in het geloof, en dat u nog steeds tot op de dag van vandaag dezelfde bent. Heere, mag dat ook de vrucht in ons leven zijn op de prediking van deze morgen. Geef dat we uw woord verder zullen overdenken. Laten we erover spreken met elkaar als dat mogelijk is. Leid ons daarin door uw geest. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. Wees met ons nu we deze dienst gaan besluiten, geeft u gesprek ook in de gezinnen. En wees u vanmiddag ook met ons, als we ons opnieuw rond uw woord scharen, en een gebod van uw liefdewet overdenken. Wilt u ons dan ook onderwijzen door uw woord? Heere, geeft u uw nabijheid voor hen die alleen thuis zijn en die dat moeilijk vinden. Geef in de gemeente ook dat we naar elkaar zullen omzien. Wij vragen u dit alles, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien en ook van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent. Het is Psalm 72, vers 4, tot besluit. Hier en thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.